Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Je praat wel een beetje over het Duitse merk met die sterren alsof het Voldemort is. De naam die niet genoemd mag worden ofzo.
Dat is ook wel zo.
Max Verstappen vindt het nu meer dan genoeg. Meester ontwerper van Red Bull, Adrian Newey, vertrekt. Maar waar naartoe? En Thailand wil een Formule 1 race in Bangkok. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Hele keer van harte welkom bij aflevering 18. Jaargang 6 van Nederlands grootste en awardwinning Formule 1 podcast. Mijn naam is Twan van Peperstraat en dit is Formule 1 aan tafel.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Met ook vandaag weer drie gasten. Bram Moscovici is er, jurist, voormalig strafadvocaat en Formule 1 liefhebber. Korte vraag en antwoord. Waarom blijft de Formule 1 interessant voor jou?
Omdat, maar ik spreek voor mezelf, er altijd wel iets is wat spannend is. Of het nou de bandenwissels zijn of wat dan ook. Of de voorsprong van Max vind ik ook altijd bijzonder. Hoe groot die is.
Ook Jeroen Millerser, fabrieksrijder Lamborghini en technisch analist bij Grand Prix Radio. Gaan Bottas en Joe verdwijnen van de grid? Of zie je hen nog ergens anders rijden komend seizoen?
Ik denk niet dat ze allebei gaan verdwijnen. Nee.
En op wie zou je dan je geld zetten?
Het schijnt zo te zijn dat Bottas andere opties heeft op de grid.
Oké. Gaan we het zo meteen nog over hebben. Ronald Molendijk is er ook. Man met een scherpe tong, DJ, producer en muziekdeskundige. Waarom ziet het er zo apart uit? De blauwe overalls van de Ferrari-coureurs in Miami. Ja,
we zijn natuurlijk allemaal het iconische scharlaken rood gewend. Dus dat zal even wennen worden.
Het wordt wennen. En zoals altijd beginnen we met nieuws over Max Verstappen. Hij was mild positief na de afgelopen sprintrace. Volgens de Nederlander zijn de wijzigingen aan het nieuwe sprintformat logisch. Maar de F1 moet nu niet gaan denken dat daardoor het aantal sprintracers vergroot kan worden. De reacties waren positief vanuit de paddock, maar de echte druk ligt bij de monteurs. En daar moet volgens meerdere coureurs rekening mee worden gehouden. Volgens de CEO van Formule 1, Stefano Domenicali, kan er in de toekomst juist wel gesproken worden over een aantal extra sprintraces. Hij kijkt vooral naar het feit dat er dan iedere dag van het weekend wel iets is om voor te strijden.
Ja, die heeft makkelijk lullen natuurlijk. Ja, die heeft makkelijk lullen, zijkant.
Ja, want daarover gesproken, luistert de F1 wel genoeg naar de coureurs en de teams?
Nou, dat... Hieruit blijkt eigenlijk van niet, hè? Want ik denk dat Max bedoelt dat die sprintraces een race op zichzelf zijn. En ik heb daar wel begrip voor, want dat vergt, denk ik, heel veel van de monteurs iedere keer weer.
Ja, want kijkt die Domenicali eigenlijk alleen maar naar de fans dan?
Nee, die kijkt alleen maar naar je portemonnee, die kijkt naar de inkomsten. Dat is het. Ja. En ik blijf het gewoon zeggen, ik vind het gewoon echt absurd dat er ooit mee begonnen is, vind ik al absurd. Dat het in stand wordt gehouden, vind ik absurd. En het blijft voor mij kijken naar een Champions League waar ze op zaterdag een zaalvoetbaltoernooi ervoor doen. Het is gewoon vreemd, echt vreemd.
Ja. Wat vind jij van het nieuwe format, Jeroen?
Ik vind dat de aanpassingen die ze gedaan hebben wel verbeteringen zijn op het sprintformat. Maar dan heb je nog steeds wel de discussie, zou het sprintformat inderdaad moeten bestaan? Ik begrijp het doel van de oefening. En zeker als je naar bepaalde Grand Prix kijkt waar op de vrijdag en de zaterdag echt niemand op de tribune zat en het alleen maar op de zondag helemaal vol was. Dan geeft dit wel meer mogelijkheid om... En meer aantrekkingskracht, zeg maar, voor het publiek om ook op die dagen daarvoor al te komen.
Wat vind jij van de druk op de monteurs? Want ik ben min of meer een leek, hè, maar ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk kleine Grand Prix zijn en dus de druk heel erg groot wordt voor die monteurs.
Ja, maar ja, ik denk dat die druk voor de monteurs heftiger is doordat ze nu al bijna 25 Grand Prix in een heel jaar doen met het reizen daartussen. Hè, zo'n weekend is altijd intensief. Mm. En dat het in het weekend dan net even drukker is, is denk ik een minder groot probleem voor de monteurs dan het feit dat ze vanaf eind februari tot en met november de hele wereld overreizen en misschien op de woensdag in het vliegtuig een tukkie kunnen doen en dat is het dan.
Ja, maar je kunt er ook redeneren, juist omdat die druk door het aantal Grand Prix zo groot is, komt dat er nog eens bij, wat die druk nog groter maakt.
Maar ja. Los van dat alles begrijp ik gewoon nog steeds niet het fenomeen een sprintrace. Het is gewoon een raceje. Dit is gewoon het epicentrum van het allerbeste. En dan doe je een dingetje ervoor.
Ja, maar nu het eenmaal zover is, de opmerking van Max, dit is wel echt de Max. En we kunnen er niet meer sprintracers bij hebben.
Tegelijkertijd denk ik, als je aan hem vraagt, zullen we gewoon minder, dat hij gewoon nou zegt, liever dan minder sprintracers. Ja.
Ja, minder, misschien wel minder Grand Prix in zijn algemeenheid.
Ook, ja, ook die fascinatie begrijp ik gewoon niet.
Ja.
Op een gegeven moment heb je gewoon genoeg vriendinnetjes in je leven gehad. Dan ga je een keer trouwen.
Heel, heel goed, Bram. Wil je er nog iets over kwijt of niet?
Niet.
Nee. Neem even een slokje koffie. Gaan wij het hebben over Adrian Newey. Ja, want het was wel een van de gesprekken de dagen hiervoor. Het vertrek van de meesterontwerper van Red Bull. Ja, vertrekt hij nou echt? Gaat hij naar Ferrari en naar Aston Martin? Donderdag kwamen de geruchten naar buiten dat Newey uitgesproken zou hebben dat hij wil vertrekken. De onrust binnen Red Bull en specifiek de Horner-affaire zouden een grote rol hebben gespeeld bij zijn vertrek. Zijn contract loopt nog tot 2025 en er zouden clausules in zijn opgenomen dat hij na 2025 zeker 12 maanden niet mag werken voor een ander team.
Concurrentiebeding, denk ik.
Ja. En Newey zou pas in 2027 dus beschikbaar zijn. En dan is hij al 68.
Ja, maar hij kan het wel even uitzingen, denk ik. Hè, dat
ja, geldt sowieso wel. Maar gaat hij vertrekken? Kunnen we daarvan uitgaan nu?
Ik weet niet of we er al van uit kunnen gaan. Hij heeft opties genoeg. Ik heb ook iets gelezen over een 3-jarige deal of 4-jarige deal volgens mij bij Ferrari voor 100 miljoen of zo. Het is echt, is een heel hot item. Misschien nog wel gewilder dan meerdere rijders op de grid op dit moment.
Hij heeft het voor het uitkiezen.
Hij heeft het echt voor het uitkiezen. Ja, of je hem ook per se moet willen, vind ik ook nog maar de vraag. Het is absoluut een held. Daar zal geen twijfel over bestaan. Maar ja, Formule 1 blijft zo snel vernieuwen dat ik me op een gegeven moment toch ook wel voor zou kunnen stellen dat je toch net even een ietsje frissere blik nodig hebt.
Ik heb begrepen dat er op dat moment of op dit moment al mensen werken binnen Red Bull die het van hem geleerd hebben en eigenlijk al het stokje kunnen overnemen.
Nou ja, daarover gesproken, wat voor consequenties zou het hebben voor Red Bull als Newey vertrekt?
Ik ben van mening dat je nog eventjes iets zou moeten uitzoomen. Wat ik vooral zie gebeuren is dat er een aantal teams, waarvan er één uit Duitsland komt met een ster, het gewoon niet voor elkaar kunnen krijgen. Wat ze ook doen, ze hebben daar gewoon Lewis Hamilton, dus degene met de meeste wereldkampioenschappen die meedoet aan het huidige seizoen, zit daar ook. En ze krijgen het niet voor elkaar. En er schijnt iets aan de hand te zijn bij Red Bull met betrekking tot Christian Horner. Maar zelfs dat komt maar niet naar buiten. En ik lees de hele tijd van, bij Sky wordt dit gezet en de broer van Schumacher die zegt dat. En iedereen zegt de hele tijd maar wat. Maar als ik op zondag kijk, zie ik gewoon twee blauwe auto's vooraan rijden. En ik zie ze gewoon aan het eind van de race alle twee op 1 en 2 staan. Dus ik heb ook het idee dat er toch wel heel veel mensen aan de buitenkant heel erg hard bezig zijn om vooral dit maar te roepen en te doen. Want uiteindelijk zit Newey nog steeds naast Horner en andere mensen aan die pitwall.
Maar dat zou betekenen dat het merk met de sterren erbij gebaat is als er maar over iedereen wordt gesproken, behalve ons, dan ook, is het goed.
En proberen te verzwakken. Toch de hele tijd die kaart trekken van, joh, ik heb gehoord dat er iets over jou. En ik lees ook de hele tijd dat Max nu, na Miami gaat Max, Jos en de manager Raymond Vermeulen gaan dan praten met Mercedes. Ik denk allemaal niet dat het zo werkt. Oh, echt niet.
Je praat wel een beetje over het Duitse merk met die sterren alsof het Voldemort is. De naam die niet genoemd mag worden of zo.
Dat is zoveel zo.
Dat komt een beetje door mijn achtergrond.
Oh ja. maar jij zei het al gelijk, Bram. Dit heeft allemaal te maken met clausules die in de contracten staan. Ja. Kun je daar op een bepaalde manier ook nog een beetje onderuit komen?
Ja, in het Nederlandse recht, als een concurrentiebeding over de top is, met andere woorden, je wordt te veel bekneld in je mogelijkheden door dat concurrentiebeding, dan kun je met een goede advocaat daar wel uitkomen.
Wat je ooit wel met volle verstand hebt getekend.
Ja, maar dat is zo. Maar je kunt iemand toch niet behouden, ook in het normale arbeidsrecht, als die niet meer wil. Als die verhoudingen er niet meer zijn, dan werkt het niet.
Ja, dit is geen podcast over relaties, maar het is een beetje als je genoeg vriendinnetjes hebt gehad, ga je uiteindelijk trouwen. Dat doe je ook met je volle verstand, teken je ook. Maar toch gaan heel veel mensen naar een paar en denken, ik weet niet.
Ik ben heel blij met deze metafoor.
Dank je.
Ik vind hem op zichzelf wel goed.
Ja. Maar Jeroen, je kunt natuurlijk wel allerlei geheimen meenemen naar een ander team.
Uiteraard. Ja. Maar dat is hetzelfde als een rijder van de ene stal naar de andere stal gaat. En daar heb je ook wat dat betreft geen concurrentie bedingen. Nee, en die rijders die weten minstens net zoveel.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
Goed, dat nieuws van nieuwe jaar, zeg het maar.
In de praktijk heb je heel weinig aan een concurrentiebeding, omdat je dat via allerlei manieren toch nog kan omzeilen.
Ja, maar dat is toch fascinerend. Ik bedoel, je ziet Lewis Hamilton, die stapt volgend jaar van een Mercedes zo in een Ferrari. Met alle kennis die hij heeft van afgelopen jaar. Ja. Nou zal Ferrari niet heel veel hebben aan de kennis van Mercedes van vandaag de dag. Maar als Max zou verhuizen naar Ferrari, ja, dat is ook waarschijnlijk een groot deel om die kennis. En waarom zou een Adrian Newey dan ineens een jaar moeten wachten?
Ja. Goed, het harde nieuws van Newey moeten we nog even afwachten. Wat wel inmiddels hard nieuws is van de afgelopen week, is dat Nico Hulkenberg gaat overstappen. Hij gaat Haas verlaten en vanaf volgend seizoen bij Sauber rijden. En dus in 2026 voor Audi. Hulkenberg tekent voor 2 jaar en verlaat dus na 2 seizoenen Haas. De bekendmaking volgt redelijk direct na geruchten dat Sauber afscheid wil nemen van Valtteri Bottas en Guangzhou Zhou. Carlos Sainz zou dan de tweede coureur naast Hulkenberg moeten worden. Is het een opvallende move? Voor Sauber,
nee,
Audi?
Persoonlijk denk ik, als je zeg maar als nieuw team, want uiteindelijk komen er straks allemaal nieuwe poppetjes en iemand moet ook het bonnetje betalen, Audi, dan denk ik dat mensen in je team hebben die weten wat je niet wil doen. Dat is natuurlijk net wat we net over hadden van Lewis Hamilton weet natuurlijk vooral wat hij niet wil bij Ferrari. En dit zijn gewoon mensen die weten heel goed wat ze niet willen van een auto, maar ook niet wat ze willen in een organisatie.
Ja. En wat zou Hulkenberg dan nog kunnen meebrengen in vergelijking tot misschien wel Bottas?
Veel ervaring. En hij is er ook eventjes uit geweest. Dus hij heeft misschien ook een iets andere frisse blik op het geheel.
Ja. Als je inderdaad Valtteri Bottas en Nico Hulkenberg naast elkaar zou zetten, dan zou je bijna zeggen dat Bottas toch misschien nog wel meer ervaring heeft. Of in ieder geval ook met een succesvolle auto met zijn jaren bij Mercedes. Heeft inmiddels ook al wel een serieuze staat van dienst. Nico Hulkenberg is er nog uit geweest. Ja. Ik denk toch dat het ook een beetje marketing is. Zeker. Ik denk dat Audi veel liever toch een Duitse rijder wat dat betreft in hun auto heeft. Ja. En een zekere man als Nico Hulkenberg dan de minder voor de media aantrekkelijke Finn Valtteri Bottas.
Ja, en hoeverre is de comeback van Hulkenberg gelukt? Na 3 seizoenen dat hij terug is gekeerd?
Nou ja, hij rijdt in ieder geval in de Formule 1. Dus dat is gelukt. Dat was zijn goal, denk ik. Om weer. En je ziet, daar rijden betekent toch gezien worden. En misschien weten wij ook niet alles met betrekking tot de ontwikkelingstechnieken van Hulkenberg ten opzichte van andere coureurs. Misschien is hij gewoon iemand die verschrikkelijk goede feedback kan geven.
Ja. En met betrekking tot die twee, Bottas en Zhou. Jij zegt al, Bottas, nou, die gaan misschien wel volgend jaar weer terugzien. Als je geld op een van de twee zou moeten zetten.
Ja, het is een beetje. Ik zei dat inderdaad net bij de intro. Dat is omdat ik ook gelezen heb dat Bottas heeft geroepen dat hij andere opties heeft op de grid. Nou oké, dan moeten we daar maar even vanuit gaan.
Mag ik je vragen, wat wordt daarmee bedoeld? Het is zo'n ruim begrip. Andere opties op
nou
de
ja,
grip?
Nou ja, ik verwacht niet dat Bottas een optie heeft om als eerste wheel gunman of van de rechte voorwiel van Mercedes te gaan worden.
Maar vandaar de vraag.
Ik zeg, ja, hij zal waarschijnlijk heeft hij aanbiedingen of mogelijkheden om bij een ander team te komen rijden. Nou, dan moet je misschien toch denken aan nog een ander team een beetje in de onderste helft of misschien wat onderste kwart van het veld die geld over hebben om zijn kennis en ervaring van het rijden bij een topteam binnen huis te halen. Maar ja, dan is de spoeling ook al redelijk dun.
Je doelt dus eigenlijk op een ander stoeltje eigenlijk.
Ja, zeker. Ja, okay. Denk ik wel. Als hij het heeft inderdaad over, ja, dan inderdaad duidelijker antwoord op jouw vraag. Als hij doelt op andere opties binnen de grid, dan heeft hij het over een ander stoeltje binnen het Formule 1 veld. Ja, okay. Dus een van de andere 18 plekken in het veld. Nou, dan kunnen er al heel snel heel veel afstrepen, want daar komt hij niet voor namerking. Ja. Nou, dan zou er misschien ergens nog een plekje over zijn. Maar, ja, precies. Maar, als je ziet wat die Guanyu Zhou teweeg bracht in China.
Niet normaal.
Ja, ja. Dat heeft ook alweer waarde.
Nou ja, dat heeft waarde. En China is een best wel rijk land die erg aan het opstomen zijn. Dus ik geloof ook wel dat er achter Zhou zo een aantal enorme Chinese conglomeraten willen staan die hem willen helpen om ergens anders nog een stoeltje te vergaren.
En als je weet je pech hebt, belt wel iemand van de overheid naar je team. Zeg, wij vinden eigenlijk wel dat.
Wij vinden dat jij een stoeltje moet.
Ja. Ja.
Precies, dus wat dat betreft is het toch ook nog steeds wel zo dat je met een hele hoop geld nog veel verder kan komen soms in de Formule 1.
Behoorlijke carousel. En dan nog even over die tweede rijder naast Hulkenberg, Sainz. Zou het een goed koppel zijn, Sainz-Hulkenberg?
Ja, nou ja, ook hier telt ervaring weer. Ook Sainz heeft bij zoveel teams gereden. Dat vergeten we wel eens. Maar ja. Die is natuurlijk echt behoorlijk aan het rondgaan geweest in de paddock. Die weet ook heel goed wat hij niet wil. Ik vind het ook wel heel erg interessant dat Formule 1 zo'n professionele organisatie het nog steeds leeft bij dagkoersen. He, dus Sainz heeft natuurlijk jarenlang niet gepresteerd. Of af en toe gepresteerd. Nu doet hij het ineens een paar keer heel goed.
En is het de meest gewilde?
Ja, misschien moet hij wel naast Max komen. Misschien denk ik echt, jezus, zullen we gewoon eens kijken hoe goed iemand presteert. Jij zit nogal in de financiële business. Volgens mij doen jullie ook niet alles met grafiekjes, toch? Het is toch een soort van over een paar maanden of jaren kijk je.
Nee, wat dat betreft ben ik er wel van overtuigd dat Sainz het meest gewilde rijder van het beschikbare, meest gewilde beschikbare rijder binnen het paddock is, 100%. Ja. En een van de meest gewilde rijders over het geheel. Ja.
En dat duo, Sainz-Hulkenberg, ziet voor je?
Ik zie het best voor me. Ik denk alleen niet dat Sainz per se heel veel gaat hebben aan een Hulkenberg. Misschien als Hulkenberg inderdaad, zoals Ronald al zei, achter de schermen een ster is in het geven van feedback en informatie.
Thailand wil graag een Formule 1 race in Bangkok organiseren. Premier Srettha Stavisin. Spreek ik goed uit zo, Bram?
Ja, dat weet ik echt niet.
Ja, daar weet jij alles van.
Maar het klinkt goed.
Ja, oké, dank u. Ik ga door. Had vorige week een afspraak met Stefano Domenicali in Bangkok.
Dat spreek je goed uit.
Ja, dat spreek ik goed uit. Vorige maand spraken ze al eerder dus met elkaar in Parijs. En het nieuws volgt vrij snel naar de interesse van Zuid-Korea om weer terug te keren op de kalender. Dit keer niet vanuit Yongjam. Dan ga ik even van jou, Jeroen, spreek ik dat goed uit?
Zegt nee,
ongetwijfeld,
waar van 2010 tot 2013 gereden werd, maar vanuit de miljoenenstad Incheon. Op dit moment is er te weinig ruimte op de kalender, maar de komende jaren lopen onder andere de contracten af van Zandvoort, Spa, Monaco, Mexico-stad, Monza en Imola. Ja, weer een stratencircuit in Bangkok. Heeft de Formule 1 dat nodig, Ronald?
Nee. Nee, wat Formule 1 nodig heeft, is meer kwaliteit. En ze zoeken het in alles nu gewoon in kwantiteit. Ze gooien constant er meer tegenaan. Het is alleen maar meer, meer, meer. En ik denk gewoon dat, zeg maar, vraag creëren een bepaald soort zeldzaamheid hebben. We hebben genoeg stratencircuits. En dat zijn over het algemeen ook niet de meest spannende stratencircuits. Ik wil gewoon circuits zien waar je kan inhalen. Waar dingen gebeuren.
Maar is de praktijk niet gewoon dat als ze een hele grote zak met geld meenemen vanuit Taiwan, dat er dan weer een...
Ja, ik denk dat dat uiteindelijk weer doorslaggevend zal zijn, toch?
Ja. Ja, nou ja, de twee dingen inderdaad hierover. Red Bull is in de basis een Thais bedrijf. Of Thais...
51%
Oostenrijks, precies. Ja. Dus nou ja, dat daar een beetje push vandaan zou komen, zal me niks verbazen. Maar aan de andere kant, als we dit lijstje zien, Zandvoort, Spa, Monaco, Mexico, Monza of Imola. Als je er daar eentje van af zou willen strepen om te vervangen, dat doe je toch niet? Dat wil je niet.
Dan hou ik op met kijken. Ik.
Ja. Zijn allemaal, ja.
Als Monaco of Zandvoort er niemand bij is, dan houdt het op voor mij.
Ja, Ronald is helemaal van de nostalgie. Dus die zal het,
ik ben niet van nostalgie. Sterker nog, ik ga heel goed op vooruitgang. Alleen ik zie de hele tijd in alles wat ze bij het Formule 1 nu doen, is dat het maar meer moet zijn. En ik denk dat op een gegeven moment
is
meer gewoon niet beter. Ja. Ik ben een groot fan van Star Wars bijvoorbeeld. Maar om nou elke week naar de nieuwe Star Wars te gaan, is het gewoon. Soms moet je gewoon even 4 jaar wachten. Ja. Net als met vriendinnetjes, dat je gewoon, toch?
Weer die metafoor.
Ik zit naast Bram. Heb je dat vrij snel.
Bram, even een reactie.
Ik snap dat niet. Laat maar zitten.
Over zouden ze hier een aantal jaren geleden ook al gaan rijden in Vietnam. Toen gooide coronahoed in het eten. Dat is niet meer aan de orde?
Ja, ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Ik weet wel dat ze daar echt een enorm circuit hebben gebouwd. Daar is vreselijk veel geld tegenaan gegaan. En dat was zo goed als helemaal klaar. En dat ligt daar ongetwijfeld nog steeds. En of daar inmiddels wat gebeurt, weet ik eerlijk gezegd niet. Ben ik niet goed genoeg van op de hoogte. Maar het feit dat de radiostilte rondom dat circuit zo oorverdovend is, voorspelt niet veel goeds voor Vietnam wat dat betreft.
Wij wachten af. Zometeen prijzen winnen in F1 aan tafel met Raad het Autogeluid. Ook beantwoorden we een vraag van een luisteraar binnengekomen op F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl. En nog een tip, word ook lid van ons Telegram-kanaal. Bram zit er al op. Zoek in de Telegram-app voor je smartphone naar F1 aan tafel. Tot zo!
Wordt het weer zo'n spannend Formule 1-seizoen? Jij kunt erbij zijn. De Formule 1-arrangementen van TUI zijn inclusief vlucht, hotel, transfers en toegangskaarten. Beleef de spanning van de kwalificatie en de race. Kijk op TUI.nl, in de TUI-app of ga naar je reisadviseur. TUI, live happy!
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Even een blik in de mailbox. Vraag je daarvan René van Oosterlom. Let even op, Ronald. Oh. Jij krijgt als eerste het woord. Lawrence Stroll zou 25% van zijn aandelen willen verkopen van Aston Martin. Stroll nam in 2018 de failliete boel over van Force India. In 2023 verkocht Stroll al wat van zijn aandelen aan het investeringsfonds Arctos Partners. En nu zou hij nog eens 25% van de hand willen doen en flink willen profiteren van de toegenomen populariteit van de sport. Aston Martin zou ongeveer 1,3 miljard waard zijn, maar met de verkoop van deze aandelen zou Lawrence Stroll nog wel groot aandeelhouder blijven. Hoeveel meer zou het team waard zijn geweest als zoon Lance Stroll niet in die wagen had gezeten?
Goeie vraag.
Antwoordmogelijkheden.
Ja, nou kijk, nee, het is best wel een. Ten eerste even complimenten voor de vraag stellen.
Zeker.
Want het is wel iemand die er echt heel erg mee bezig is. Ten tweede vraag ik me af: is 1,3 miljard alleen voor het Formule 1-team? Of ook voor het merk aan zich? Want die hebben net een fabriek neergezet in Engeland waar je gewoon echt, is niet normaal hoe mooi dat is geworden. Dus dat is nog even los van alles. Maar het feit dat Lance Stroll af en toe wat rare capriolen uithaalt, zorgt wel altijd voor dat de naam Aston Martin non-stop ergens in het nieuws is. Ja.
En dus, daar gaat het om.
Ja. Dus eigenlijk zorgt hij ook gek genoeg voor dat de waarde van het merk constant omhoog blijft gaan.
Ja. Zo'n Lance Stroll. Goed, moeten we daar nog lang over hebben of niet? En wat voor invloed dat kan hebben op de waarde?
Ik vind het veel interessanter om het over zijn vader te hebben wat dat betreft. Omdat ik het echt indrukwekkend vind hoe deze zakenman zijn zaakjes doet. Hij heeft zijn sporen al genoeg verdiend in de modewereld. Daar ook het gros van zijn vermogen mee verdient. En nu wat hij gedaan heeft met het instappen in Aston Martin. En ook hoe hij het bedrijf heeft omgedraaid. Ik mocht recent bij een presentatie zijn van een nieuw product van de sportwagentak. Waar de Aston Martin merk natuurlijk eigenlijk echt onbekend is. En de sprong die zij ook in die producten hebben gemaakt. In kwaliteit, gewoon in richting. Die klopt zo ongelooflijk. Ze gaan echt weer ook... wat dat betreft de strijd aan met de andere gevestigde merken op de sportwagenmarkt.
Klopt het dat? Ik was vroeger een Aston Martin rijder.
Iedereen maakt fouten, Bram.
Juist.
Even zoveel auto's.
En ik heb me laten vertellen dat Aston Martin nu goed is, omdat daar Mercedes onderdelen in zitten. Is dat een fabeltje of is dat echt waar?
Er zitten inderdaad Mercedes onderdelen in. Dus de motoren en ook veel van het infotainment systeem was van Mercedes. Ze hebben dat in de vorige generatie, die nu vlak voor, eigenlijk dit jaar, eind vorig jaar was, hebben ze dat echt gewoon uit het rek getrokken en in een Mercedes body gestopt. In een Aston Martin body gestopt. En dan zag het er mooi uit, maar van binnen was het een Mercedes. En er was dus ook het navigatiesysteem, een heel bijna al verouderd navigatiesysteem van Mercedes, wat je in een A-klasse zag, zat je in een Aston Martin.
Ja.
Dat hielp ze eventjes over dit drempeltje heen, maar zorgde er ook voor dat die auto's heel snel zijn verouderd in het interieur. Nu zijn ze met dus de funding ook verder gegaan in het ontwikkelen van hun eigen interieurs met een eigen Aston Martin systeem, waarbij ze nog steeds gebruik maken van onderhuidse techniek van Mercedes. En dan klopt het, want dan heb je en je kwaliteit, je performance, maar je hebt ook de kwaliteit en het ambachtelijke van een klein merk als Aston Martin zelf.
Na deze les, nog even een puntje, de waarde van het merk zou voor mij als liefhebber wel omhoog gaan, als ze ook in staat zouden zijn om weer hun eigen motoren te bouwen. Ja. Blijft toch een beetje dat als je een Porsche, een Ferrari en een Aston Martin naast elkaar zet, staat er toch een vermomde Mercedes tussen. Dat is toch jammer.
Goeie vraag in ieder geval, René. Dankjewel. Heb je ook een vraag? Mail dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En we hadden het al even over Mercedes onderdelen. Na de Grand Prix van China was Mercedes teambaas Toto Wolff kritisch. Volgens de teambaas moet Mercedes geen genoegen meer nemen met lichtpuntjes, zoals de tweede plek in China in de sprintrace van Lewis Hamilton. Maar het team eerst snelheid tekort kwam in de snelle bochten, ontbrak het in China juist aan grip en snelheid in de langzame bochten. Volgens George Russell was dit de moeilijkst bestuurbare wagen in de kwalificatie. Wolff denkt dat de W15 niet minder is dan de W14 en de W13, maar zag in de voorgaande seizoenen Ferrari en McLaren ook struggelen. En dat doen ze nu niet. Komt de Mercedes nog in het kielzog van McLaren, Ferrari en misschien Red Bull?
Dit jaar?
Nou ja.
Deze eeuw.
Deze eeuw? Nee, ja. Ja, ze gaan er ongetwijfeld weer komen. Want zo goed, groot, succesvol is het team van Mercedes in de historie zeker. Of ze dat dit jaar gaan reden, denk ik niet. Ik denk dat het wachten is tot 2026 met grote nieuwe reglementsaanpassingen. En dan hopen dat ze het bij het juiste eind hebben.
Ik word er zelf een klein beetje moe van. Maar iedere keer weer die uitspraken van Toto Wolff. Ja. Heb je dat ook?
Nee, ja, als ik tegenwoordig de naam hoor, dan hoor ik eerst... No, Mikey, no! Dat is het eerste wat je een beetje... En tegelijkertijd, ik zou gewoon denken, wees gewoon wat nederig. Bedoel, je zit gewoon echt even in een hoek waar in dit geval Max Verstappen klappen vallen en Red Bull klappen vallen. We hebben allemaal genoten van die strijd die er toen jarenlang is geweest, waarbij Max en Red Bull maar gewoon zaten te boksen. Op een gegeven moment zijn ze er overheen gegaan. En eigenlijk vanaf dat moment is het alleen maar dit. Ja, nederigheid zie het ook, Toto.
Wat de Wolffs in schaapkleding doet, is wat mij betreft gewoon afleiden van zijn eigen onkunde. En dat projecteren op over alles lullen, behalve over Mercedes.
De Toto Wolff in schaapkleding.
Ja, die was van mij.
Ja, ja. Goed.
Goed, dit is jouw kans op mooie prijzen, want we spelen Raad het Autogeluid. Mario de Pietseman is weer afgereisd naar Paul van Bergen en praat dan met verkoper Jan Knevel.
Jan, jij zit in een auto waar ik van dromen kan.
Heerlijk, hè? Ja, er is eigenlijk maar één Porsche en dat is deze. Want dan ligt de motor achterin.
Ja, kun je daar wat over vertellen?
Daar kan ik heel veel over vertellen, maar dat doe ik niet. Je moet lekker naar de showroom komen in Druten, dan kun je hem helemaal live zien.
Wil je hem starten?
Ik ga hem aanslingen voor jou, Mario.
We staan binnen, hè?
Lekker, hè? Oh, kunnen ons niet inhouden, Mario.
Hoe is het met de afzuiginstallatie hier?
Super, super.
Wat vinden we deze auto?
Deze mooie Fortuner vindt u op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
Ja, welke auto zoeken we? Kijk op paulvanbergen.nl. Stuur je antwoord uitsluitend en alleen naar F1 aan tafel at grandprixradio.nl. Winnaar van vorige week is Yvonne de Groot. Gefeliciteerd, je wint een volle tank brandstof bij Tink. De Flitsmeister One Plus 1 jaar Pro, zodat je niet meer te hard rijdt. En een fles Ferrari Trento Doc, bekend van het podium in de Formule 1. Fernando Alonso dan, ja, coureur bij Aston Martin. Hij wil meer banden beschikbaar hebben tijdens het sprintweekend. Tijdens een sprintraceweekend kunnen coureurs niet gebruik maken van de gebruikelijke 13 sets, maar 12. 6 softs, 4 mediums en 2 hards. Volgens Alonso wordt de vrije training in dit weekend nu namelijk een spel. Coureurs zouden zo min mogelijk willen rijden om het aantal sets banden op te sparen, maar hebben de vrije training wel nodig om de wagen goed af te stellen. Ja, waarom zijn er eigenlijk tijdens een sprintweekend minder banden beschikbaar?
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het officiële statement daarover niet weet. Maar je hebt meer races en ze willen toch ook een beetje de druk op het milieu over het geheel, niet te zwaar belasten. Net zero in 2030. Nou ja, goed. Ik denk dat het daar uiteindelijk een beetje vandaan komt. Misschien ook nog kosten. Ik vind het. Een rijder zal altijd zeggen dat hij meer nieuwe sets banden wil. Want niets is lekkerder dan met een raceauto de baan op gaan met een hagelnieuw setje banden. Dit is nou eenmaal het spelletje. Voor iedereen is het hetzelfde. Ja. Succes.
Ja, maar is het dan toch wel goed misschien dat iemand in dit geval Alonso het aankaart?
Ik ben persoonlijk voorstander van nog veel meer banden.
Ik ook.
Gewoon veel meer banden tegen. En als het erbeven kan, zou ik ook heel fijn weer vinden als er weer 2 of 3 merken. Dan krijg je ook die bandenoorlog weer. Dat was toch fantastisch. Ja.
Maar dan krijg je natuurlijk weer de discussie dat de F1 niet duurzamer maakt.
Nee, maar F1 gaat nooit duurzaam worden.
F1 en duurzaamheid is dat bestaat helemaal niet.
Nee. Ja, ik weet ook dat er een beetje olie zo op deze manier...
De enige elektrische auto waarin ik ooit zal rijden is op de kermis.
Het schijnt trouwens nog steeds wel zo te zijn dat doordat er zoveel auto's stilstaan wereldwijd, doordat mensen thuis zitten om naar een Formule 1 wedstrijd te kijken, de overall CO2 footprint zeg maar van de Formule 1 extreem laag is, omdat zij er eigenlijk voor zorgen dat er veel minder auto's op dat moment aan het rijden zijn, dus minder CO2 wordt uitgestoten.
De eerstvolgende keer, dat is een plechtige belofte die ik doe, als Extinction Rebellion weer ergens op een snelweg staat, ga ik met dit spandoek daarvoor staan. Met deze informatie ga ik die mensen gewoon eens even lastigvallen.
Weet wat je zegt, hè?
We gaan het hebben over Daniel Ricciardo, want die heeft uitsluitsel gekregen over de gridstraf die hem boven het hoofd hing. In de Grand Prix van China verloor Ricciardo nadat hij een beuk van Lance Stroll kreeg achter de safety car een positie aan Nico Hulkenberg. Inhalen was op dat moment officieel nog niet toegestaan, alleen kwam Hulkenberg ermee weg omdat Ricciardo duidelijk een probleem had. En dat is een van de uitzonderingen in de reglementen. Ricciardo dacht daarna dat hij tijdens de tweede safety car die plek weer mocht terugpakken, maar daarvoor krijgt hij nu 3 plekken gridstraf. Is dat terecht dat hij deze straf krijgt, Ronald?
Ik kan dit op alle vlakken niet volgen. Maar wat ik wel kan volgen is dat je gewoon niet op die positie moet rijden. Dat kan ik wel volgen.
Hoe bedoel je dat?
Nou, het gebeurt toch best heel vaak in dat middenveld, en zeker wat verder daarachter, dat mensen gewoon of niet opletten, zoals Lens Stolz had, gewoon een videospelletje te doen. Ja. Of dat er andere dingen gebeuren waar je gewoon niet wil zijn. Tegenover ons zit een coureur die nog heel vaak echt als coureur bezig is. En volgens mij moet je gewoon niet op die penalty stip komen. Dat is het verhaal.
Ja, die penalty stip. Nou ja, goed, de straf. Maar ja, Ricciardo en zijn toekomst in de Formule 1.
Nog heel even over die straf. Hij krijgt 3 plaatsen gridstraf omdat hij tijdens de race niet meer de tijd had om zijn 10 seconden straf die hij daadwerkelijk kreeg voor zijn vergrijp in te lossen. En dan wordt dat automatisch doorgeteld naar de volgende. En dan berekenen ze dat als dan 3 plaatsen gridstraf, want dat zou dan aan het begin van de race ongeveer 10 seconden zijn.
Ja. Maar dat het weer Ricciardo gebeurt.
Ricciardo zit er niet lekker in. Ja. Dat kunnen we wel stellen. Wat dat betreft...
En waar ligt dat aan, denk je?
Aan Ricciardo.
Ja?
Ja.
Niet dat materiaal?
Nee, die is het gewoon kwijt. Okay. Hij was het gewoon kwijt in alle overstappen die hij heeft gedaan. Hij werd op een gegeven moment om zijn oren gereden en is gewoon met zijn staart tussen zijn benen de deur uitgereden naar een ander team. En sindsdien is het niks meer.
En hoe komt dat?
Dat hij heel veel aandacht besteedt aan grappen maken.
Ja, komend weekend hebben we de Grand Prix van Miami. Dan staat de tweede sprintrace van dit Formule 1 seizoen op het programma. Het hele schema is daardoor weer ietsje anders dan normaal. Let op, het wordt soms lekker laat en Ferrari in. Blauwe overals dus.
En auto's.
Overals, ja. Eerst maar even een voorspelling van onze gasten voor het podium van zondag. Bram.
Voor wat? Voor de race? Of voor
de sprint, de race. De gewone race.
Ja, nee, maar
dat is heel goed voor jou.
Dat is een typische jurist. Ja. Waar word ik vastgepind?
Voor de kwalificatie? Nee, voor de race. Ja.
Dan weet je dat hoe je de vraag moet indelen.
Precies. Dan krijg je weer vormfout en dan is het meteen geseponeerd.
Ja, ik ga gewoon voor wat ik wil. Dat is Verstappen, en dat geloof ik ook. En dan Leclerc. Daar ben ik ook een fan van, Leclerc. En dan Sainz.
Oké. Okay. Dat zijn 2 Ferraris.
Ja, dat geloof ik wel. Ja.
Je zit ook niet voor niks aan deze kant van de tafel.
Ja. Jullie zitten zeker samen weer aan de desk. Ja, zeker.
Ja. Verleden jaar was het voor mij Verstappen, zijn teammaatje en Alonso. Meen ik? Me nog te herinneren?
Volgens mij wel 1-2.
Ja. 1-2. En ik blijf toch vasthouden in de blauwe auto's nu op 1 en 2. Maar dan uit Italië. En dan Max gewoon op 3.
En mag ik vragen waarom jij niet denkt dat Max 1 wordt?
Ik denk het wel, maar hier spreekt gewoon pure hoop.
Ja.
Soms is het wanhoop, maar dit blijft gewoon. Ja. Maar dit orakel blijft gewoon.
En wat Ronald nog niet weet, is dat de hoop is vaak uitgestelde teleurstelling.
Ja.
Maakt me niet uit.
Ja, mooie.
Wens is vader van de gedachte, dat is het ook weer.
Ook.
Jeroen, wat is gewoon hoop? Even een beetje objectief. Podium straks, Miami.
Verstappen, Leclerc, Norris.
Oké. Okay. Dat zou een mooi podium zijn.
Dan zijn we bijna eens.
Ja.
En natuurlijk is Grand Prix Radio er weer live bij. Maar de vrijdag 3 mei de eerste vrije training. En om 6:30 s'avonds. En de sprintkwalificatie om 22:30 die avond. Op zaterdagmiddag staan dan de sprintrace op het programma om 18:00 in de avond. Gevolgd door de kwalificatie voor de race op zondag om 22:00. En dan zondagavond de race dus. 22:00 in de avond met Jack Ploy en Olaf Mol. En wil je het commentaar probleemloos beluisteren? Neem dan in de Grand Prix Radio app de optie Premium BE. Dan zit er een ingebouwde VPN in en dat garandeert probleemloos luisteren. En met Premium BE heb je ook gelijk toegang tot Race Gemist, waarbij je later de race nog kunt terugluisteren. En dit was Formule 1 aan tafel. Ik dank jullie voor de aanwezigheid deze week. En mag jullie alle een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc aanbieden. Volgende week is er weer een nieuwe F1 aan tafel met Raymond Mens, Olaf Mol en Frans Verschuur. En op maandag 13 mei schuiven dan de CEO van Viaplay Nederland, Roger Lodewijk en Ruud Hendricks aan.
Kijk aan.
Ruud is regelmatige gast hier aan tafel. En is onder andere pionier van de commerciële ether, ondernemer en mediadeskundige. Redactie vandaag, Jacques Beumer, beeld Rob Steltman, vormgeving en montage, Koen de Jonge en Gert-Jan van Acquoy. Productie Mario de Pizzaman, mijn naam is Twan van Peperstraten en blijf nog even hangen voor de bonus.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel. Vlieg met GP Ticket naar de Grand Prix van Spanje. GP Ticket heeft een privécharter hiervoor ingezet. Compleet met 4-sterren hotel, transfer van en naar het hotel en de mooiste tribuneplaatsen. Nu voor €1,195. Kijk voor alle Formule 1 reizen en losse tickets op gpticket.nl.
Tink Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden live chat van WePly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly 7 dagen gratis en ontdek het gemak van sales gekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl/Grand Prix Radio voor meer informatie.
We zitten in de Harbour Club in Vinkeveen. Wat staat er allemaal op tafel hier?
We hebben hier als eerste een vegan side dish, de bimi en tempura beslag. Afgemaakt met wat sesamzaad en de triple S saus, sweet, sour en spicy. Hebben wij hier een sushi plankje met de veganistische budamaki rol. Afgemaakt met teriyaki saus en katai. Daarnaast hebben wij de spicy chicken maki, dus met de gefrituurde kip. Afgemaakt met kimchi mayonaise en bosui. En verschillende nigiris, avocado, inari, dat is zoete tofu. Tonijn en zalm. Hebben wij daar nog helemaal in de hoek hebben wij de pulpo, octopus. Bij terugkomend buiten de kaart om. Dus gefrituurde octopuspoot, waardoor die wat krokant is met onze gepofte knoflook aioli. Wat venkelsalade en een kimchi dressing. En hebben we hier nog een kleinigheidje, een tomahawk. 800 gram, lekker gegrild met huisgemaakte chips augurkjes. En wij hebben normaal bij de steaks altijd anticucho, maar wij hebben besloten het even op te pimpen. We hebben nog geen naam gegeven, dus het is een beetje smoky barbecue verbetering noemen we het. Maar geniet ervan en als je meer wilt, dan hoor ik het wel.
Dankjewel. Koningsdag, nog iets speciaals gedaan, Bram?
Nee, niet. Ik hou er niet van.
En Ronald stond weer voor een driedubbel tarief ergens te draaien waarschijnlijk.
Anderhalf keer is het tarief en ik heb inderdaad staan te draaien en het was heel erg fijn.
Speciale aanbieding, ja. Goed. Ja. En Jeroen, klopt het nou dat jij bij het vuurwerk was van Martin Garrix?
Ja, daar mocht ik bij zijn, ja.
Hoezo? Behoor jij tot de inner circle?
Ja, ik ken hem een beetje van heel vroeger, van voordat het nog Martin Garrix was. Een beetje leren kennen toen en door de jaren heen onderdeel van de vriendengroep mogen worden.
Maar dat vuurwerk, bedoel, is dat slim om vanaf je eigen terras een beetje weg te schieten? Dat kun je toch beter op afstand doen?
Je kan het vanaf afstand...
Goeie vraag toch? Ja. En ik hoor aan jou, Bram, dat het ongeveer de eerste goede vraag was in deze podcast.
Nee.
Je kan het van een afstand inderdaad ook heel erg mooi zien. Maar daar op het terras, pal eronder met muziek die er omheen schalt, die er helemaal op geprogrammeerd is, is wel een hele bijzondere ervaring.
Even voor alle duidelijkheid, maar een dishjockey, Martin Garrix is een dishjockey, die zijn gemaakt om te geven.
Ja, niet
dus zeg maar, een dishjockey danst over het algemeen ook niet op zijn eigen muziek. Ja. Wij staan achter een DJ-boot, wij spelen muziek en dus lichtshow.
Dus het vuurwerk alles is voor anderen.
Het is juist voor anderen dat je vuurwerk afsteekt.
Toch niet zo slim.
Ronald Molendijk, niet een nemer, maar een gever.
Precies.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.